Kerkraad maakt u het volgende bekend. De deurklek is vandaag bestemd voor de diaconie en volgende week zondag voor de emeritiekas. Dinsdagavond om 19:30 hoopt in de kerkraad te vergaderen. Op de gehouden ledenvergadering is gekozen tot ouderling G. Evers en tot diaken L.W. Koopman. De dankzonde is gecollecteerd voor de kerk 906 gulden en 20 cent en voor rente en aflossing 227 gulden en 92 cent. Totaal van 1134 gulden en 12 cent. Deze week worden er geen catechisaties gehouden.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijner kracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zing het Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Het eerste van 49.
Thank you.
graag uw wijde aandacht voor het schriftgedeelte dat is opgetekend in Jesaja 25. Nog vooraf doen wij belijdenis van algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna het Psalm 84, het laatste vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zal ik loven, want gij hebt wonderen gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastheid. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer is, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal uw machtig volk eren, de stad der tyrannieke volken zullen u vrezen. Want gij zijt de arme een sterkte geweest, een sterkte der nooddruftige, als het hem bang was, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken, gelijk de hitte door de schaduw in een dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het omwindsel des aangezichts, waarmede alle volken omwonden zijn, en het bedeksel waarmede alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen: zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Here. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heren zal op deze berg rusten. Maar Moab zal onder hen gedorst worden, gelijk het stro gedorst wordt tot mist. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen, ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen reiken.
Zoek het aangezicht des Heren. Gij weet het, o Heren, gij zegt het in uw woord, dat gij een volk hebt op de aarde dat zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zij kunnen dat niet altijd onder woorden brengen. De nood waarin zij verkeren, het gemis dat het hart is tot smart en droefheid, vandaar dat zuchten tot u. Want gij kent het hart, gij kent de nood der ziel. En in de stilte der eenzaamheid mogen zij dat hart uitstorten, uitweden voor uw aangezicht, wetende dat gij dat zuchten in den hemel uw heerlijkheid hoort en ook wilt verhoren. Ja, gij geeft een teken van uw genade tot vertroosting en versterking. Heere, we zijn samengekomen om dat te doorworstelen met uw erfdeel. Want wij zijn op een wereld die in het boze ligt. Het is niet in woorden uit te drukken. De goddeloosheid omringt ons van alle kanten. Het schreeuwt het uit op de straten. Het is in vijandschap tegen u den Heere. En dan ons verdorven bestaan dat eveneens afkerig is van u en uw wegen. Gij weet het, o Heere, in welke nood wij verkeren. Als gij uw hand van ons zult aftrekken, dan was het een verloren zaak, want het volhardingsvermogen is niet in ons. We zouden omkomen, we zouden bezwijken, Heere. We zouden terugkeren tot die eerste beginselen der ongerechtigheid, waarin we geleefd hebben uit kracht van onze geboorte. Heere, wij smeken u, wil in onze harten wonen en werken. Wil door uw heilige geest onze harten verenigen met u, om uit u te leven, want in u is ons levensbeginsel, is onze levenskracht, om op u te zien, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Geef ons dat beginsel, Heere, die wortel der zaak in ons aller hart, door de onwederstandelijke werkingen van uw genade, want dat beginsel uit u, dat vraagt naar u, en dat dorst naar uw gemeenschap. Wil uw woord, Heere, voor ons openen. Wil ons leiden in deszelfs verborgenheid. Gij hebt het beloofd, het zou van de daken gepredikt te worden. En dat tot verheerlijking van uw naam. En tot vertroosting van alle die naar u zoeken. Naar uw dorsten, naar uw vragen. Gedenk ons, Heere, en vergeef ons onze zonden. In Christus Jezus, de Zoon uw liefde, ontfermend op ons te neder, uit genade. Amen. Zingen wij uit Psalm 73, en daarvan het 12e en 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Wat er verder volgt, het 12e en 13e van 73, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefdegaven uit te reiken. Thank you. aandacht voor de behandeling van zondag 22. Wat troost geeft u de opstanding des vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nadermaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugd in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart gekomen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Onze troost van ons hoofd Christus is ten eerste in het opnemen tot hem. Ten tweede in het opwekken door hem. Ten derde in het opvaren met hem. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemels onderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Daar wordt in deze zondagsafdeling gesproken, geliefde, van ons hoofd, Jezus Christus. En dat heeft in onze belijdenis tweerlei betekenis. In de eerste plaats in het instituut der kerk. In de tweede plaats in het organisme van het innerlijke leven. Die twee zaken zijn niet gescheiden, maar zijn wel onderscheiden. Het is één en hetzelfde hoofd, Jezus Christus, maar dat fungeert niet op dezelfde wijze. In de eerste plaats gaat het om zijn ambtelijke bediening in het instituut der kerk. Dat zijn ouderlingen, diakenen en leraars. Gezalfd zijnde tot drie ambten, profeet, priester en koning, vloeit daardoor de ambtelijke bediening in de gemeente des Heren. Zo is dan de openbare eredienst een samenzijn voor het aangezicht des Heren. Maar hier gaat het geheel en al over het innerlijke leven. Hoe beleeft u nu die gemeenschap met het hoofd Jezus Christus, waarvan u spreekt, waarvan u belijdenis hebt afgelegd? Hoe leeft dat in uw ziel? Welke troost hebt ge daarvan in uw hart? Het gaat in het menselijk lichaam om het hoofd. Komt men in het water, in een moddervloot, heel erg, levensgevaarlijk, maar als men het hoofd nog maar boven water kan houden, dan is het wel bang, benauwd, gevaar groot, maar dan is het toch niet direct gevaar. Je kunt nog denken, je kunt nog roepen, je kunt nog iets aangrijpen om u daaraan vast te houden. Maar gaat uw hoofd de modder in, dan is het naar de mens gesproken een verloren zaak. En nu staan wij inderdaad op het zien of niet zien, wat het natuurlijke en geestelijke leven betreft, in een moddervloot van ongerechtigheid. Dat woedt en dat werkt niet alleen rondom ons, maar het is ook in ons, in die onzalige fontein des harten. En daar komt u niet uit. dat blijft zo. Ja, hoe kun je daarin leven? Ja, dat komt van boven. Van beneden uit is dat de ene malen onmogelijk. Je hebt het tot stikkens toe benauwd. Gesterft ook 1000 doden. Gedenkt er menigmaal in om te komen. Maar de Heere doet wonderen. Ja, hij alleen. En houdt dat leven tot roem van zijn genade toch in stand. Of staat u niet in zo'n moddersloot? Hoe maken wij het op de wereld? Kunnen we het hier nog wel vinden? Hebben we ons vermaakt nog in het klimaat van deze wereld? Wanneer wij hebben die innerlijke geloofsgemeenschap met Jezus Christus, dan hebben wij hier geen rust, geen vermaak, geen dier op deze wereld. Dan zijn we hier gasten en vreemdelingen. Dan zijn wij mensen die thuis zijn in de eeuwigheid. Die verlangen naar de eeuwigheid. Om altijd bij de Heere te wezen. Te leven eeuwig, te leven tot verheerlijking van zijn grote naam. Dat is dat innerlijke, geestelijke leven. Wanneer is u dat nu deelachtig geworden? Ja, dat uur, die dag, kan ik heel, heel moeilijk bepalen. Is er geen keerpunt gekomen in uw leven? Is u altijd geweest zoals u nu is? Wat godsdienst, wat kerkelijkheid, en toch geen eeuwigheidskind. Niet iemand die weet wat is te wandelen in het geloof op de straten van het hemel Jeruzalem. Kent u dat leven niet? Kent u dat tot de roem van Gods genade? Is dat aanwezig in uw hart? Dan zegt ge, dat heb ik niet altijd gehad. Nee. Dat is een keerpunt gekomen in mijn leven. Ja, allengskens. Ja, de schrift ook zegt dat het gaat gelijk als met een zuurdeesem. Dat werkt heel geruisloos. Daar kan een waarheid vallen in uw hart en werken als zuurdeesem. Dat steeds meer ingang, doorgang krijgt in uw denken, in uw willen en uw begeren. Maar er komt toch een punt dat u zeggen moet, ja, de Heere is mij dierbaar. Die gelooft, ziet dierbaarheid in Christus. Ziet dierbaarheid in de dienst van mijn God. Ziet dierbaarheid in zijn gezegend middelaarsbloed. Is dat leven der genade, dat nieuwe beginsel, u dierbaar wordt. Zodat die keus steeds weer vernieuwd wordt en steeds meer diepgang bekomt in uw hart. Dan krijgt uw hart den Heere aan te kleven. Dat is nu dat innerlijke leven. Het organisme des geloofs. Dat leeft uit het hoofd Jezus Christus. Dan is u op deze wereld niet thuis. Wie is wel thuis op deze wereld? Wie is wel tevreden met deze situatie? Toch immers niemand. De wereld zelf niet. Maar nu kunnen we twee kanten uit. De een wil terug naar het verloren paradijs. En dan is daar alles gemeenschappelijk goed. En dan ben je eigen heer, je eigen meester. Dat zou het zijn. Daar willen ze heen. Ze hebben er al 1000 jaren aan gewerkt en zijn nog niet daar te land gekomen. Wat mag daar dan toch wel de oorzaak zijn? En ze volharden. Ja, ze hebben niet anders. Daarom. Want het hemelsparadijs zoekt men niet. En zoekt het op deze wereld. De mens moet veredeld, verbeterd worden. En zo moeten wij
dat verloren paradijs weer veroveren.
Dat loopt van eeuw tot eeuw op een bittere teleurstelling uit. Maar bij Gods kind is het anders. Die is helemaal niet thuis op deze wereld. Kan zijn belangen dan niet met alles verenigen. Zucht en schrijt eronder. Gast en vreemdeling. Maar zie, één punt. Zij zoeken het hemels paradijs. En hoe kennen zij nu dat hemels paradijs? Dat kennen zij uit de vrucht die zij genieten. Uit de kennis, de geestelijke kennis die ze hebben van Jezus Christus. Ze hebben contact met dat hoofd Jezus Christus. Dat merken zij in hun denken. Zij denken vanuit hem. Dat merken ze in het begeren. Zij begeren naar hem, naar zijn gemeenschap, om met hem te leven. Dat is een onverbrekelijke gemeenschap die God door zijn geest gewerkt heeft in het hart. Kennen wij nu dat leven? Verlangen wij nu naar hem om altijd bij hem te wezen? Om te worden zoals hij is, volmaakt, om door die volmaaktheid God te verheerlijken? Ja, dat is mijn hoofd, Jezus Christus. Daar leef ik uit, daar denk ik uit, daar geloof ik uit, daar bid ik uit. Alles wat ik doe en doen kan en mag in het geestelijke leven, vloeit uit hem voort. In de naam van Jezus Christus mag ik komen voor het aangezicht des Heren. Dat is nu de zaak. Is die Christus uw dierbaar? Want het moet hier geleerd worden. Dat geestelijke leven, dat hemelleven. Die verborgen omgang met God. Dat is er of het is er niet. U kunt wel iets gebedsverhoring hebben. Maar dit is toch iets anders. Want het gaat niet over tijdelijke dingen. Maar over die geestelijke zaken. Om steeds inniger aan hem verbonden te mogen worden. Nu, dat is het hoofd, Jezus Christus. Hij troost uw hart. Hij droogt uw tranen. Hij spreekt uw moed in. Hij zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met u. In al uw benauwdheden, in al uw noden, in al uw omstandigheden. Hij troost het hart. En dan kunt u kruis blijmoedig dragen. U is op reis naar dat beloofde land. Nu, mijn troost geeft u de opstanding des vleeses. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven stond en tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dat is het eerste. Want anders kan die opstanding me ook niet dierbaar zijn. Dan mag ik me in verblijden dat mijn ziel na dit leven tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. U kunt dus niet in den hemel klimmen. U moet erin opgenomen worden. U is daarin afhankelijk. U beleeft door genade een kinderlijke afhankelijkheid. Ja, dat opnemen is mij niet vreemd, zeggen zij. De Heer zegt in zijn woord, ik zal u opnemen. Ik zal u dragen. Dat heeft plaats. Kent u daar iets van? In de nood van uw geestelijk leven, in uw verdriet, waarin u misschien dacht te bezwijken, en dat de Heer overkwam, en u uit die nood kwam op te halen. Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen. Ik zal u voor mijn rekening nemen. Dat is nu de kern van het geestelijke leven.
En dat is niet zo nu en dan, maar dat is de gang van zaken in het geestelijke leven. Telkens lopen Gods kinderen hier vast, dat kunt u lezen in de psalmen, de bevinding der heiligen, keer op keer. Kwaas in de nood. Ik heb hem pas horen zingen. In psalm 3, psalm 5, hoe dan ook, waar? En je ziet die toch weer in de banden. En nog erger dan voorheen. Ja, dat wordt niet beter. Dat wordt steeds erger. Het gaat steeds meer door de diepte. Opdat wij het zouden gevoelen dat we onszelf met onszelf niet op de been kunnen houden. Maar dat we van de Heere afhankelijk zijn. Wie ook, gedurig hebben wij het vernomen, vernoten, opgenomen te worden. Dat kan geschieden door de vertroostingen van het woord, door de onderwijzingen van het woord, door de onderhouding van de gemeenschap der heiligen, dat je zomaar uit zo'n droom van nevelen wordt opgeheven en komt in die heerlijke atmosfeer van vrije genade, in het licht van Gods vriendelijke aangezicht, in de vertroostingen van zijn mond. Dat is u de zaak. Kent u daar iets van? Dan hebt u hopen voor de eeuwigheid. Ik weet, in al de omstandigheden van het leven, zegt ze, hij laat me niet in de steek. Hij heeft me er gedurig uitgeholpen. In de ruimte gesteld. Moed gegeven. Dan krijgt u krediet in uw hart voor zijn onveranderlijke verbondstrouw. En nu denkt aan de eeuwigheid. Aan sterven. Het is heel goed dat we daar gedurig aan denken. Die dag, dat uur, breekt voor ons aan. Dan vergaat de wereld, bij wijze van spreken. Dan ontvalt ons elk mens, en die ons het liefst en het dierbaarst zijn. Alles ontvalt ons. Je komt dan alleen te staan. Goed indenken, dat gebeurt hoor. Jong of oud, dat gebeurt. Geheel alleen te staan. Hoe zou ik het dan maken? Ja. Ik hoop dat ik naar de hemel ga. Ja, dat zegt niks. Dat staat hier. Dat geldt niet hoor. Echt niet, dan kan je dienst maken, maar dan kom je bitter bedrogen mee uit. Je zult opgenomen moeten worden. En is dit de zaak waar het om gaat? Weet u wat dat is? Hem in die doodsnoden, hem in die banden te mogen ontmoeten, dat hij u kwam te verrassen. Als het ware kwam te spreken tot uw ziel, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ja, dan gaat het. Dan heb je hopen dat hij u niet in de steek zal laten. Met alles wat er gebeurd is, kunt u het echt niet stellen. Hij brengt alles mee en anders heb je niets. Maar al is mijn kind van God echt, echt, ik heb ze donker, donker zien sterven. En dat zit in de hoogten van het hart. In de hoogten van het geestelijke leven. Waarop men zichzelf gesteld heeft. En waarop men zichzelf gehandhaafd heeft. Als zijnde een bijzonder mens. En u komt de dood. En dan helpt die zelfhandhaving. Kan niet meer. Dan moet de Heer er aan te pas komen. En dan komen ze in de banden. Zijn er geen hoogte die geslecht moeten worden? Leven wij in kinderlijke afhankelijkheid? Kunnen we met blijdschap aan de Heer denken? Beproef toch uw innerlijk leven. Want we kunnen vannacht, we kunnen morgen, we kunnen zo liggen voor de voortdrevigheid. En dat is niet angst aanjagend, maar het drijft ons tot de troon der genade, opdat het vlak zou worden tussen God en onze ziel. Dat je zeggen kunt, Heere, ik maak mijn blijdschap aan u denken. Gij troost mijn ziel. Gij hebt menigmaal mij uw gunst betoond. Gij zijt te vertrouwen. Gij zijt met mij begonnen. Gij hebt dat werk voortgezet. Gij hebt het vastdom gegeven in de genade. Enzovoort. Dan. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven stond aan, tot Christus haar op hoofd opgenomen worden. Dat is nu de vreugde. Mijn ziel zal opgenomen worden. Hij zal mij opnemen in heerlijkheid. Opnemen in bekleding met zijn gerechtigheid. Is dat nu het leven van ons hart? Het is onze belijdenis. Dat hij dat doen zal. En dan kunnen we belijden. Maar dat moet toch zijn, een innerlijke beleving daarvan in onze ziel. Zalig zijn de doden die in den Heere sterven. In den Heere sterven. Ja, dat hebben ze geleerd. Zalig te sterven. Want ik sta het leven der genade tegen. Ik sta de Heere tegen. Ik kan die oude mens er niet onder krijgen. En nu moet ik een dood sterven. Met al het mijne komen in de dood der onmogelijkheden. En dan staat er. Zalig zijn de doden die in den Heere sterven. Is dat zalig? Dat is een zalig sterven. Als je in de dood van Christus onder mag gaan. Dat is de dood voor de oude mens der zonde. En dat is het leven voor het nieuwe leven der genade. Zalig zijn de doden die de Heere sterven. Dat is het geestelijke leven. Daar hebben ze oefeningen in, ervaring in gekregen. En gelukkig, zo zal dat zijn. Hij zal mij opnemen. De mensen hoeven er niet te zetten. Ik hoef het zelf niet te doen. Daar hoeft geen dominee voor te komen. Helemaal niet. Dat zal de Heer doen. Ligt dat nu in ons hart? Zoeken we dat? Zoeken we daar in oefeningen? Mensen die leven tot voorbereiding voor de eeuwigheid. Om iets van dat geestelijk en goddelijk opnemen in de praktijk van het leven te leren kennen. Hoe zou je hoop hebben als je dat niet kent? Als je daar geen ervaring van gekregen hebt in uw leven? Dan alleen kunt u er met blijdschap aan denken in de oefeningen van het leven. Om bij mijn hoofd te zijn. Want hij vertegenwoordigt mij bij God. Hij is mijn tweede of laatste Adam. In dat hoofd ben ik met God verzoend. In dat hoofd heb ik recht op het eeuwige leven. Hij is die plaatsbekledende middelaar. Ziet u, dat is sterven. En ik heb, genade, menigmaal kinderen Gods blij zien sterven. Dat ze in de handen mochten klappen. Van vreugde. Zoet en zalig. Dat je zegt moet. Is dat nu sterven? Ja, dat is nu sterven. Zo liefelijk neemt de Heer dan zijn kinderen op. Niet de minste verschrikking. Ze gaan naar huis. Als de bruid van Christus. Om altijd te wezen. Bij die hemelse bloedbruidegom. Om eeuwig te verheerlijken en God door hem te verheerlijken in de bediening van zijn Heilige Geest. Dat nu is het opnemen tot hem. Maar nu denkt hij ook aan het lichaam. Maar
dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Dus mijn vlees, ik neem bij mijn sterven afscheid van mijn vlees. Van mijn lichaam, van mijn bloed. En daar moet je toch niet verachtelijk over spreken, dat is die oude mens, dat zou ik niet graag zeggen. Want het is het eigendom van Jezus Christus. Wat is dan de oude mens? De oude mens, dat is de onzalige fontein die wij in ons omdragen, zolang wij zijn in het lichaam der zonde. Dat is die onzalige fontein. En die gaat eruit. En dat lichaam heeft Jezus Christus gekocht. Vlees van zijn vlees, been van zijn beest, been, daar zal hij voor zorgen. En dat wordt begraven in zijn graf. Hij had een rots, een graf in een rotssteen uitgehouwen. Dat is hij alleen geweest. Alleen. Je kunt dus niet denken dat een ander daarvoor heen geweest is, dat een ander daaruit opgestaan is. Nooit was er in dat graf iemand begraven, dus hij was daar heel alleen. Naar zijn menselijke natuur. En daarin was hij niet gescheiden van zijn goddelijke natuur. Want die twee naturen zijn ook in dat sterven niet geheel van elkaar gescheiden geweest. Zodat die menselijke natuur geen verderving heeft gezien. En inderdaad was hij toch ook weer niet alleen, maar daar was hij met zijn kerk. Hij heeft dat graf geheiligd. En Gods kind mag daar met blijdschap aan denken. Ze zijn niet voor praalgraven. Waar ik begraven zal worden, doet in de grond der zaak niet de rechte zaken. Maar dit weet ik. Ik kom in het graf van Jezus Christus. Dat heet een heilige kracht. En daar kom ik niet uit op zoals ik erin gegaan ben. Want ik ben erin gegaan als een verdorven mens, maar ik zal eruit opkomen in eer en heerlijkheid. Het is een zaak des Gods. Hij heeft dat voor zijn rekening genomen. En dat zal plaatsvinden wanneer hij zal komen op de wolken des hemels. Daar hebben ze altijd, door alle eeuwen heen, blijmoedig naar uitgezien. Dat hij dan zal komen. En hij zal die graven openen. En hij zal ze bekleden met heerlijkheid. Hoe? Oh, kijk toch eens naar een graankorrel. Zegt de Heer Jezus, dat wordt toch ook in de aarde geworpen. En dat verteert geheel en al. Daar blijft alleen maar stof van over. En toch komt daaruit op een nieuwe graankorrel. Eerst het groen, dan de aarde en daarin het volle koren in die aarde. Ziet u dat beeld niet? Ziet u die schoonheid niet? Ziet u dat goddelijk scheppingswonder niet? De onderhouding van zijn goddelijke voorzienigheid. Dat brengt daarin alles uit. Nu zo zal het zijn. Hij zal u uit de schoot der aarde doen voortkomen in glans, in majesteit en heerlijkheid. En we zullen naar lichaam en ziel gebracht worden in de hemel. Je hebt er niets aan te doen. Daar komt het niet aan op de activiteit van een mens. Dat gaat zomaar vanzelf. Dat doet hij geheel. Denk er goed om. Hij heeft zijn kerk geheel, geheel voor zijn rekening genomen. Daarom is het zo van betekenis zijn wettig eigendom te zijn. Geheel en al. Dat is de vreugde van het hart. Daar heb je ook niets meer te zeggen. Maar hij is alles voor ons. Hij doet alles voor ons. Hij zal zorgen dat ik veilig kom in het huis des vaders met zijn vele woningen. En heerlijke toekomst.
van ons hoofd Jezus Christus. Dat troost ons. Gaat u mistroostig over de wereld? Hoe leeft u nu?
Ja, ik leef omdat ik leven moet. Maar de ware vreugde in mijn leven heb ik niet. Sommigen wensen nooit geboren te zijn. Ze hebben geen levensvreugde. Hoe komt dat nu toch?
Zou er voor u in dat hoofd Jezus Christus geen troost zijn?
Ja, wat is troost?
Datgene aanbrengen wat er niet is en wat je nodig hebt om gelukkig en zalig te zijn in de Heer. Dat is troost. Dan neemt hij al dat andere weg. Dan komt hij er zelf voor in de plaats. Kent u die blijmoedigheid des geloofs? Kent u dat lichtpunt in uw leven? Blij voor uitzicht dat mij troost. Ik zal ontwaken. Ik zal zijn lof ontvouwen. Ik zal eeuwig zijn deugden prijzen. Hier toch moet dat gekend worden. Bedenk dat wel. Die innerlijke beleving moet geregen van die grote meester. Wel getroost, zalig te leven en te sterven. Zou hij u uitsluiten, wat dunkt u? Elk mens staat van nature voor eigen rekening. We hebben dat hoofd, die innerlijke gemeenschap met hem genoten. Kent u dat niet? Dan hebben wij een hoofd, en dat is het hoofd Adam. Geslachtshoofd, verbondshoofd, waarin we zijn gevallen. Dat is verloren. Van die kant geen held te verwachten. Wat dunkt u, jong en oud? Staat er toch eens bij stil. Dat is het hoofd Jezus Christus. Zou hij uw hoofd willen zijn? In de eerste plaats mogen we zeggen dat u is hem ten eigendom gegeven. U is hem ten eigendom gegeven, wie u ook is. Want de Vader heeft gezegd, ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Dus daar behoren we ook bij, in de einde aard tot uw bezitting. Zijn hem gegeven ten eigendom, dat zal uitkomen in die grote dag des Christus, als hij zal komen op de wolken des hemels, dan zullen we door hem geoordeeld worden. En dat kan niet vanuit Adam. Dat kan alleen omdat hij tot dat einde is gezalfd. En nu zijn wij nu tot roem van Gods genade. Wij die eenmaal door hem geoordeeld zullen worden, zijn eigendom geworden in de innerlijke beleving des geloofs. Nu kunnen wij u troosten. Ge zijt hem ten eigendom gegeven. Hij zal over ons beschikken. Hij zal ons richten. En die niet gewild hebben, zegt hij, breng ze hier en slaat ze van mijn voeten dood. Omdat ze niet wilde de koning over hen zou zijn. Dat is de zaak. Zo spreekt de schrift. En zijn genade is toerekende. Vanuit zijn algenoegzaam offeranden. Om ons, vijanden van hem, zijn wettig eigendom te maken. Door hartvernieuwende genade. Door de onwederstandelijke werkingen des Heiligen Geestes. Opdat we deel zouden hebben aan die heerlijke toekomst. Opdat dat door ons gezocht zou worden. Opdat de wereld met al haar begeerlijkheden prijsgegeven zouden worden. Om te zoeken. De dingen die boven, die eeuwig, die goddelijk en die zalig zijn voor onze harten. En dan, geliefden, de wederkomst van Jezus Christus, dat na de maaltijd nu begint zal even gevreugde. Even daarvan spreken, zingen we uit Psalm 16. Het laatste test, gij maakt hier lang met levenspad bekend. Dat er verder volgt in het zesde of laatste van Psalm 16.
Thank you.
je toch varen met hem. Om altijd bij hem te wezen, het huis des vaders, met zijn vele woningen. Wat troost schept ge uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademal ik nu het beginsel, de eeuwige vreugd in mijn hart gevoel. En ze zegt, het beginsel, een beginsel uit God. En niet is zo, dat je zo nu en dan eens blij bent dat je naar de hemel gaat. Nee. Nee, dat is het niet. Als het dat alleen is, is het maar genoeg. Nee, je moet de hemel in je hart hebben. Hoor maar, het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Mensen die alleen blij zijn, dus ik ga straks wat naar de hemel toe, dat is zo goedkoop als van wezen kan. Nee, nee, dat moet je niet. Maar je moet de hemel in je hart hebben. Het beginsel der eeuwige vreugde. Kennen we dat beginsel? Dat beginsel, dat is de wortel der zaak. U gelooft toch allemaal hoofd voor hoofd dat dat meer is dan een uitwendige godsdienst. En een wettische zedigheid. Dat is die hartelijke vreugde in God. Ja, dan moet je toch wel heel ver op de weg zijn, heel veel geleerd hebben. Nee, nee, zo is het ook niet. Dat is er van meet af. Vraag het maar aan Rut. Zat er vreugde in om die God te dienen van Israël? Dat zou niet om de hemel te doen, helemaal niet. Ze wilde hier op aarde van dat hemelleven iets bekomen. Om met dat volk te leven en om die God te zoeken, daar gaf ze alles voor prijs. Er wordt iets in gesmaakt, een zoetigheid die niet onder woorden is te brengen. Die blijdschap in God. Van blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat is het eerste. Bidden tot hem. Bukken, buigen voor hem. Daarin is het beginsel der eeuwige vreugde. En al was het dat ik in de hemel niet zou komen, het is wel stout gesproken, dan wil ik toch hierop met hem en voor hem leven. Alles wat buiten hem is, is niet meer dan opeens stapeling van ijdelheden. Hij alleen kan mijn ziel troosten. Ik mag met al mijn levensvragen en mijn levensnoden tot hem komen. Hij is voor mij een hoorder en verhoorder der gebeden. Dat zijn de eerste ritselingen van dat nieuwe leven. Die hartelijke vreugde in God door Christus. Al kunnen ze dat zelf niet ten volle verklaren. Dat is zoetigheid. Denk je dat dat alleen maar angst en benauwdheid is, mensen? Kun je dat toch niet iets maken? Het is van meet af een zalige dienst. Die onberouwelijke keus. Aangaande mij en mijn huis, we zullen de Here dienen. In zijn wegen wandelen. Al was er geen hemel tot beloning. En geen hel tot straf. Zolang als ik leef, wil ik die God dienen. Hem vrezen. In zijn wegen wandelen. Is die keus in ons hart gerezen. Dat beginsel der eeuwige vreugde. Ja, dat is de zaak. Dat beginsel, dat is de wortel der zaak. Wij stellen dit wel eens tot wortel der zaak. Doodsbenauwdheden, angsten, verschrikkingen. Nee, dat is het niet. Dat is niet het beginsel. Dat is niet de wortel der zaak. Het beginsel is dit. Echt blij zijn in God. God lief te hebben. God te vrezen. Hij is het duizendmaal waardig, gediend, geliefd, gevreesd hebben.
Als u begint bij de angst en benauwdheden van de hel, is het echt bedenkelijk. Echt bedenkelijk. Het begint bij de liefde. Want dat beginsel van het nieuwe leven, dat is een beginsel uit God. Het beginsel van het nieuwe leven, dat is de goddelijke natuur deelachtig geworden. Aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heere vrezen. Hij is het waardig, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Dat is nu die keus. Dat is nu het beginsel. Letterlijk, is het beginsel in. Je kunt heel veel hebben en echt, naar de mens gesproken, bekeerd zijn, uitwinden. Maar het beginsel van die vrucht, dat blij zijn in God. Die droefheid naar God is blijdschap. Zalig zijn ze die treuren. Die keuze is blijdschap. Hij is het waardig, gediend, geliefd, gevreesd te worden. Kennen wij dat beginsel van het nieuwe leven? Jong en oud. Het gaat om het beginsel der ongerechtigheid. En dat voert de mens naar de hel. Of het beginsel der gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is die onberouwelijke keus om de Heere te vrezen, in zijn wegen te wandelen. Dan komt u in de stilte der eenzaamheid. Dan zegt u zomaar tot God, ik zal u lief hebben. Ik wens u te vrezen. Gij zijt het duizendmaal waardig, Heer, gediend, geliefd, gevreesd te worden. Dat is het beginsel der eeuwige vreugde. Dat is dat blij zijn, dat enig blij zijn in God. Hij is het waardig. Hij was er geen hemel tot beloning, nog hel tot straf. Omdat hij God is en goed is. Ons geschapen heeft, recht op ons heeft, het waardig is. Gediend, geliefd, gevreesd te worden, is niet heerlijk. Zo staat het hier. Zijn we dat beginsel deelachtig? Ik bid u, jonge mensen, neem dat eens ter harte. Want ja, misschien verwacht je nog veel van de wereld. Lijkt wel wat. Maar het vergaat met al haar begeerlijkheid. Het loopt uit op een bittere teleurstelling. Dan gaat me zo mensen vragen, wat heb je nou zo genoten op de wereld? Je hebt toch de wereld gediend? Je zegt, verloren. Oud en grommig misschien. Die en die en die ze tegenstaan. Het is een mislukking geworden. Enzovoorts. Anderen hebben dat gedaan. Ze hebben het zelf niet gedaan. Maar hebben zelf haar hart verpand aan de zonde en aan de boze. Vraag er maar naar. En die God vreest. En in zijn jeugd tot die keus gekomen is. Denkt er altijd met blijdschap aan. Want Heere, gij zijt het waardig gediend, geliefd en gevreesd te worden. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Alleen maar omdat u God en goed is. En allerbeminnelijkst wezen is. God is liefde, ontfermende liefde. Kennen wij het beginsel van die vreugde in onze harten? Dat blij zijn in God. Niet zo, dat je zegt, ik ben blij dat ik bekeerd ben, ik ben blij dat ik hemel gaat. Nee, dat is het niet, hè? Nee, het zijn zulke mensen. Bekeerd, nee, dat durf ik niet te zeggen dat ik bekeerd ben. Nee, wat dan? Wat heb je dan? Die God is het waardig. En die keuze in die dienst heb ik vermaakt. Daar gaat mijn hart naar uit. En ik wens me tot die God te bekeren. En ik wens voor hem zonde te bereiden. En ik wens in Christus te zoeken vergeving de zonde. Wat ik verloren heb. Maar afgezien van dat alles, op zichzelf is die keus een onberouwelijke keus. En vloeit die voort uit het erachter worden van de goddelijke natuur. Dat is het kiezen. Heb je die keus al gedaan? Jonge mensen, het is hoog tijd. Want je hebt toch geen zekerheid dat je oud zult worden? De wereld is één en oud teleurstelling. Het valt best mee op de wereld als je er maar niet van verwacht. Dan leeft u bij Gods goede tienheid. Maar als je er iets van verwacht, dan loopt dat uit op een bittere teleurstelling. En dan komt uw hart af te keren van de Heer. Daarop hebben wij te letten. Dat is dat innerlijke leven. En ik, na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft. Ja, dan moet je toch al heel ver geleid zijn. Heel ver gebracht zijn. Nee. Ze hebben het niet over hemel of hel. Ze hebben het over dat blij zijn in God. En zie, die moeder was nog zo ver niet, had nog zoveel niet bewijzen te spreken. Maar hij had hopen op dat eeuwige leven. Dus je gelooft dat hij in de hemel komt. Als dat zei ik ook niet, weet ik niet. Maar dit, blij zijn in God, dan heb je de hemel in je hart. Dat is de zaak, dan top je niet of je in de hemel zal komen, ja dan een. Maar dit, dan heb je de hemel, het hemelleven in je ziel. En dan zoek je de Heere om in hem en door hem te verkrijgen, vergeving tot een zonde en een recht, een eeuwige leven. Maar dat is het beginsel der zaak. Dat blij zijn in God. Dat beginsel der vreugde. Hij is het waardig van zichzelf. Ik bid u, overdenkt het toch wel, jonge mensen. Want u is op de wereld. En laat u dat niet ontnemen om zalig te worden. Dat wordt u door Gods woord op het hart gebonden. En hoe zullen we ontvliegen? Zo op die zaligheid geen acht nemen. Wat zullen we inbrengen tot onze verontschuldiging? Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, want ze leven hier door het geloof. Dus het wordt niet gezien lichamelijk. Daar zijn we in deze bedeling niet toe in staat. Want we zijn nog verdorven mensen. Maar daar zullen ze zien gelijk hij is. Hem dienen, gelijk zij begeren hem te dienen. En dat is zonder zonde, dat is in totale volmaaktheid. Dus hier is het geen zien, geen horen. Je kunt het niet zien, je kunt het niet zeggen, en een ander kan het ook niet horen. Dat is een verborgen zaak. Hoor maar, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Dat zeggen ze God. O, dat is zo heerlijk, voor hem knielen. Ik zou het voor de hele wereld niet willen nalaten. Knielen en steeds meer knielen. Voor die grote God van hemel en aarde. Zodat alle mensen wat toe willen roepen. Kom, buk mede voor hem neer. Hij wil het. Werp je wapenen weg. Geef je over. Vraag om de vernieuwing des harten. Hij wil je schenken. Wat je ten leven en ter zaligheid van hoogte hebt. En dan. In geen mensenhart gekomen is. En dat. Om God daarin eeuwig te prijzen. Het is in ons hart niet opgekomen, zegt het is. Hoe zal het in de hemel zijn? Ik weet het niet. Die er geweest zijn en teruggekomen zijn in het leven voor een bepaald tijdvraag, maar Lazarus en anderen, hebben niets van kunnen zeggen. Dat is in deze betekenis niet onder woorden te brengen. Zo is de zaak. Dus geen oog gezien, geen oor gehoord, is mensen naar de stad opgekomen, dat zal zijn. Maar ze weten er genoeg van. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ja. Ja, ik weet het wel. Dat is heerlijk als God de hoogste plaats heeft in mijn hart. En hij daalt met zijn licht, met zijn liefde, met zijn vrede af. Dan ben ik in het genot van het hemelleven. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen in het licht van Gods vriendelijk aanschijn voort. Dat kennen zij. Dus ze weten hoe het daar is. Ze kennen dat hemelleven. En in de genietingen van dat leven verheerlijken zij God en zeggen ze blij vooruitzicht wat mij streelt. Om altijd bij hem te wezen. Om eeuwig zijn deugden te prijzen. Dat zegt het woord van God. Moet u goed bedenken. Daaruit prediken wij. En dan zegt de Heer tot ons. Opdat ons hart heilig jaloers zou worden. Op de heerlijkheid van het hemelleven. Zou me spijten. Enig spijten. Als je vanavond naar huis gaat. En je hebt er geen zin in gekregen. En je zegt niet in je binnenste, Heer, wat is dat toch groot. Dat gij dat zegt in uw woord. Dat ik zalig kan worden. Dat de weg geopend is naar uw vaderhuis. Om altijd bij u te wezen. Dan zeg ik, ik zal opstaan. Ik blijf niet langer zo leven. En tot mijn vader, tot mijn God gaan. En ik zal mijn zonde gaan beleiden. Heel eenvoudig, doe dat maar vanavond. Dat je zo lang in de zonde, zo lang in de wereld, zo lang onbekeerd geleefd hebt. Ik heb niet in de zonde geleefd, ik ben verzoenlijk mens. Zo bedoelt het niet. We leven in de zonde, want zonde is een totale mislukking. En wij zullen werkelijk ons doel niet bereiken wat wij zoeken in de wereld. Het zal zijn een bittere teleurstelling. En wij zoeken het toch in het tegenwoordige. En de wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden. Dat zo ons oog gevestigd mocht wezen. En worden op die God. Volk des Heren. Gij duidt het me niet ten kwade. Dat ik dat anderen die dat niet kennen aangeprezen heb. U vindt het goed. U doet het bij wijle en tijden toch ook. En u verlangt ernaar. Heere, geef me toch een hart, geef me toch een mond. Om dat anderen eens aan te prijzen. Het is goed, kom, zij zo doorlicht, dan ga je naar de hel. Ja, dat is wel waar. Maar dat wil de Heer niet. De Heer wil ons wijzen op de heerlijkheid van het hemelleven. Want naar de hel gaan is in een zekere zin nog niet het ergste. Wat dan? Dat je naar de hel gaat ten koste van je eeuwige zaligheid. Dat is erg. Ik had er ook kunnen wezen. Ik heb die zaligheid, ik heb die God verslagen. Dus je voelt dat. Dat is een hel in de hel. Ik had hier niet behoeven te wezen. Er was voor mij verzoening. Er was voor mij bekering. Er was voor mij genade. Dat heeft God mij verzekerd en verzegeld in zijn woord. Dus dat zal zijn, onthoud het goed, een hel in de hel. Die eeuwige zaligheid versmaad te hebben. Ik bid u dan, in de naam des Heren, smeek om ontferming. Ga geen beterschap beloven, want daar is geen grond voor in ons. Maar smeek om ontferming. Heren, trek mij. Heere, laat mij delen in uw goedertierenheid, opdat ik door uw goedertierenheid getrokken mocht te worden, tot u weder te keren. Amen. Laat ons eindigen met dank zijn. Lieve heren, we hebben met uw gemeente mogen overdenken wat ten leven en ter zaligheid van nodig is. Gij hebt geweend over Jeruzalem, omdat Jeruzalem u kwam te verwerpen. Ze hebben ze gebeden, geroepen, onderwezen, gesmeekt, maar ze hebben niet geluisterd. Ze hebben gezegd, weg met hem. O Heere, zo komt ge nog tot ons, wedende en biddende. Och, dat ge tot deze uw dag, de dag van uw genade, mocht bekijken. Kennen dat tot uw vrede en zaligheid is dienende. Dat niet één onze ten koste, ten schande, van dat gezegende middelaarsbloed verloren mocht gaan. Want dat zal eeuwig tegen ons getuigen in zijn algenoegzaamheid. Want op grond van die algenoegzaamheid hebt ge ons geroepen tot u te komen. Daar is ruimte, ruimte voor de grootste der zondaren in uw gezegend middelaarsbloed. Heere, wil dat door uw geest werken in onze harten. Om niet langer te hinken op twee gedachten, rechts en links, maar te mogen komen tot uw onberouwelijke keus om u te vrezen, in uw wegen te wandelen. Werk dat door uw genade, o Heere God, in ons aller hart, eer het voor eeuwig te laat is. Gedenk ons in deze week, gij weet het wat we verdoeld hebben. Gedenk in iedereen het zijde, Heere. Gedenk ze je jeugd onderwijzen, geef moed, kracht en bekwaamheid. Gedenk de raad der kerk ook in zijn vergaderingen. Geef bekwaamheid om de gemeente te dienen. Zegen het werk onze handen en leer ons kinderlijk leven bij uw goedertierenheden uit genade. Amen. Zingen we tot slot op Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw kanker hoort. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van uw dag. 7 en 8 en 89.
Zij u genadig. Heere, verheffe zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.